Hele goedemorgen allemaal. Ik vind het ontzettend fijn en een eer om vanmorgen bij jullie te zijn. Ook een soort van bij jullie. Dat ga ik één keer proberen, want ik ben nu al vergeten hoe die knappe zaal aan de andere kant heet. Maar mijn naam is dus Ruben Vlot en ik mag in het dagelijks leven werken voor International Justice Mission. Een mensenrechtenorganisatie waar jullie ook tijdens mijn toespraak, tijdens mijn preek nog wel iets over zullen horen. Maar allereerst nogmaals, fijn om bij jullie te zijn en fijn om met jullie te zingen en fijn om een Bijbel te openen. Want ik ga iets uit de ervaringen van mijn werk met jullie delen en ik ga iets delen over wat wij als organisatie doen. Maar ik hoop vooral met jullie iets te delen uit het woord van God. Waarvan we geloven dat het levend maakt en elke keer weer ook iets tot ons te zeggen heeft. En ik wil eigenlijk beginnen met het delen van een dichtregel die sommigen van jullie misschien wel kennen. Van een hele bekende dichter, Gerard Reve heet hij. En hij dichtte ooit, u die koning bent, kom er maar eens om. Gij weet waarom het is, ik niet. En dan komt eigenlijk de regel waarom ik dit wilde delen. Dat koninkrijk van u, met een hoofdletter schrijft hij dat, hij richt zich naar God. Dat koninkrijk van u, komt daar nog wat van? Dat koninkrijk van u, komt daar nog wat van? En dat is eigenlijk, laten we eerlijk zijn, niet zo'n hele gekke vraag. Toch? Ik hoop niet dat jullie gelijk heel boos worden op mij. Maar, nou ja, om gelijk maar weer over mijn werk iets te zeggen. Ik werk voor een organisatie die zich inzet om mensen te bevrijden die vastzitten in slavernij. Met slavernij bedoelen we mensen die tegen hun wil worden vastgehouden en gedwongen worden om te werken of seksueel misbruikt te worden in een bordeel of achter een webcam. Over hoeveel mensen, mag je gewoon door de zaal roepen, over hoeveel mensen hebben we het dan, denkt u, die vastzitten in slavernij? Sorry? Een miljoen. Wie zegt meer of minder? Wereldwijd. 10 miljoen. 300 miljoen. Ik zal het zeggen. 40 miljoen. Dat zijn net zoveel mensen als alle inwoners van Nederland, België, Noorwegen en Denemarken bij elkaar. Zoveel miljoen mensen worden er vandaag de dag vastgehouden in slavernij. 40 miljoen mensen. 60 miljoen mensen zijn op de vlucht, omdat ze gevaar lopen. 150 miljoen mensen gaan vandaag naar bed met honger. Niet met trek, maar met honger. Dat koninkrijk van u, waar we vandaag al zo mooi over gezongen hebben, komt daar nog wat van? Dat is niet zo'n hele rare vraag, toch? Ik geloof ook echt alle woorden die Jaap net gesproken heeft en voorgelezen heeft en alles wat we net met elkaar gezongen hebben. Maar is het dan alleen maar geloofstaal? Zijn dat dan alleen maar geloofswoorden die we hier binnen deze vier muren tegen elkaar uitspreken, zodat we er weer even tegenaan komen? Want als je naar buiten kijkt, dan heb je dus die realiteit die ik net even schetste. Hoe verhouden zich die mooie woorden, die geloofswoorden, die echt iets voor ons betekenen, dat zag ik net ook bij jullie, ze betekenen ook iets voor mij. Hoe verhoudt zich dat dan met dat onrecht en met dat grote verdriet in deze wereld? Nou, daar hoop ik iets met jullie over te delen. En dat doen we door de Bijbel open te slaan, Jesaja 58. Omdat ik denk dat in Jesaja 58, was ik dat? In Jesaja 58 wordt eenzelfde soort vraag gesteld. Maar we beginnen helemaal aan het begin, bij vers 1. En dan staat daar, roep luidkeels zonder je in te houden. En dat is de opdracht die God geeft aan een profeet. Dus wat er nu gaat komen, dat is belangrijk. De profeet krijgt de opdracht, je moet niet zachtjes praten. Je moet echt even zorgen dat iedereen je hoort. Luidkeels roepen, houd je niet in, verhef je stem zoals een ramshoorn. En wat moet de profeet dan gaan doen? Maak aan mijn volk zijn misdaden bekend en aan het volk van Jacob zijn zonden. Dat is niet heel erg leuk. kan me heel eerlijk zijn. Ik kan me zo voorstellen dat als ik vanmorgen wakker werd en God ging tegen mij spreken en dan zei hij, Ruben, nu ga je straks naar Eindhoven. En dan wil ik dat je zorgt dat je duidelijk praat, dat iedereen het kan horen. En wat je moet gaan doen, ja, is zeggen wat de zonden en de misdaden van al deze mensen zijn. Ik had eigenlijk liever gehad dat er dan gezegd zou zijn een woord van bemoediging. Of van troost, of van hoop. Dus ik kan me zo voorstellen dat die profeet enigszins met knikkende knietjes zijn boodschap gaat verkondigen. Hij gaat vertellen wat het volk niet goed doet, wat hun zonden zijn. En dan komt de aanklacht. En ik verklap alvast, in de context die ik net schets, namelijk dat een profeet door God gezonden gaat vertellen wat het volk niet goed doet, is dit een beetje een rare aanklacht. Moet je maar opletten. Nu gaat God spreken en dan zegt hij, zeker, dat is echt waar, zeker, ze, dat is het volk, ze zoeken mij dag aan dag. Nou, dat is goed, toch? En ze zijn vol verlangen om te ontdekken wat ik wil. Dat is helemaal super. Zoals een vreemd volk dat rechtvaardig leeft en het recht van hun goden niet verzaken. En ze vragen naar mijn rechtvaardige voorschriften en ze verlangen naar Gods nabijheid. Dus, nog één keer, de profeet wordt door God gezonden om aan het volk te gaan vertellen wat ze niet goed doen. En dan is de aanklacht, ze zoeken mij dag aan dag, ze verlangen om te ontdekken wat de wil van God is. Ze vragen naar zijn rechtvaardige voorschriften en ze verlangen naar de nabijheid van God. Ik denk als deze vier dingen jullie typeren als gemeente, dat jullie best tevreden kunnen zijn. Toch? Als er dan ooit weer een brief geschreven wordt, zo'n openbaringbrief, dan sta je er goed op. Dit is wat je graag wil. Wat is nu precies de zonde? Wat is nu de aanklacht? Wat doet het volk verkeerd? En die verbazing die ik nu uitspreek en die je misschien zelf ook een beetje deelt, die zit bij het volk ook. Want als je meeleest in Joël, en anders moet je het nog maar een keertje opzoeken, dan zie je dat er elke keer haakjes staan. Dus net als God aan het spreken, nu gaat het volk terugspreken. En wat zegt het volk? Waarom ziet u niet dat wij vasten? Waarom merkt u niet op dat we ons onthouden? Alsof ze, als ik het even in mijn eigen woorden mag zeggen, alsof ze tegen God zeggen, ja, Heere God, dat weten wij ook wel dat we dat allemaal deden. Maar wij hadden eigenlijk, heel eerlijk gezegd, niet het idee dat u dat ook in de gaten had. Het is dat u het nu tegen ons zegt, maar nu we toch in gesprek zijn, wij hadden helemaal niet het idee dat het u was opgevallen dat we zo aan het vasten waren. En dat we ons zo aan het onthouden waren. Of, misschien nog een klein beetje anders verwoord. Heere God, wij merken eigenlijk helemaal niet zo heel erg veel van u. Waarom merkt u niet op dat we ons onthouden? Waarom ziet u niet dat we vasten? En dat is best wel herkenbaar misschien, toch? Ik heb ook tijden in mijn leven, dan doe ik echt heel erg mijn best om te zoeken naar de wil van God. Ik verlang naar zijn nabijheid. Ik lees in de Bijbel. Ik zoek naar zijn rechtvaardige voorschriften. Ik doe al die dingen waarvan we weten dat ze goed zijn en dat ze heilzaam zijn. En als ik heel eerlijk ben en dan helemaal alleen ben, 's avonds aan het eind van de dag, dan denk ik, ik ben toch een beetje teleurgesteld. Heere God, ik had wel iets meer van u willen ervaren. Soms niet, hè? Misschien zit je nu wel in zo'n fase en dan denk je van, ik weet niet waar je het over hebt. Nou, gezegend ben je. Dat heb je soms ook. Dan leef je op de toppen van je geloof. Maar soms, dan doe je wel al die dingen. En dan denk je gewoon, heel eerlijk, aan het eind van de dag, het voelt bijna een soort van niet eerlijk. Ik deed toch bidden en ik deed toch Bijbel lezen en ik zocht toch naar de Heer. Maar ik ervaar het gewoon. Ja, Heere God, ik heb gewoon, als ik heel eerlijk ben, ik merk, waarom merkt u niet op dat ik dit allemaal doe? Ik zou zo graag iets meer van u willen ervaren. Nou, en dat kun je in het kleine hebben, voor jezelf. Maar dat kun je natuurlijk zeker ook, even terug naar waar we begonnen, in het groot hebben. Als je dan naar buiten kijkt, of naar de televisie kijkt, naar het journaal, of als ik je vertel over 40 miljoen mensen die vastzitten in slavernij. Hoe kan dat? En dan gaat God weer terugpraten. Dan komen weer nieuwe haakjes. En dan gaat God zeggen, nou dat komt omdat jullie op je vaste dagen ook nog handel drijven en jullie arbeiders afbeulen. En dat komt omdat jullie onder het vaste, wat je echt wel doet, ook nog strijden en ruzie maken. En vol vuur met elkaar op de vuist gaan. Als je op die manier vast, dan wordt je stem niet gehoord in de hemel. En wat doet God hier? Dat is iets heel bijzonders, maar is heel belangrijk. Hij koppelt dat vasten en dat zoeken, laat ik maar even gewoon in onze eigen woorden zeggen, dat bidden en dat Bijbel lezen en al dat, die religieuze dingen die we doen, die geloofsdingen die we doen, die koppelt hij hier aan heel concreet gedrag. En hij zegt, daar gaat iets mis. Ja, jullie doen dat allemaal, dat is echt waar, zeker. Maar ondertussen drijven jullie oneerlijke handel, maken jullie ruzie, slaan jullie elkaar een keer in het gezicht. Dat kan niet. Dat staat niet met elkaar in verbinding. En ik hou ervan om dingen heel erg simpel te maken. Misschien mag ik het zo zeggen, ook voor je om het te onthouden. Misschien staat hier wel, dat wat jullie op zondag doen met elkaar, dat heeft helemaal geen invloed op hoe je op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag leeft. Want dan drijf je oneerlijke handel. En dan maak je ruzie. En dat kan niet. Het een moet invloed hebben, uitwerking hebben op het ander. En anders dan krijg je dus ja, die gekke verhouding. Wordt straks nog meer duidelijk. En dan gebeurt er eigenlijk nog iets heel bijzonders. Dan gaat God bijna een klein beetje de spot steken met het serieuze van het volk, waar hij ze eerst echt bevestigd heeft. Zeker, ze doen dat echt. Oprecht zoeken ze naar mijn nabijheid en alles. Dan heeft hij daarna benoemd dat als je die koppeling niet maakt naar concreet gedrag, dat het dan inderdaad zo is dat je het misschien wel veel minder ervaart en hem helemaal niet ziet. En nou gaat God bijna een beetje daar de spot mee steken, want dat is natuurlijk eigenlijk zo logisch dat het effect is, dat hij het om gaat keren nu. Of dachten jullie soms dat het vaste is wat ik verkies? Dat je je de hele dag gaat onthouden en je hoofd gaat zitten buigen als een riet en met een rouwkleedje neerlegt in het stof. En denken jullie dat dan, dat is wat mij behaagt? Nee, dit is wat ik verkies. Dan komt hij. Misdadige ketenen losmaken. De banden van het juk ontbinden. De verdrukte bevrijden. En ieder juk breken. Supermooi. Wel een beetje abstract, toch? Nou, dan wordt het nog concreter, let op. Nou kun je er niet meer onderuit. Dit is het. Dit is het vaste wat ik verkies. Dit is wat ik graag wil dat je gaat doen. Je brood delen met hongerige mensen. Daar kun je niet over discussiëren wat dat precies betekent. Je brood delen met hongerige mensen. Onderdak bieden aan armen zonder huis. Iemand kleden die naakt rondloopt. Je bekommeren om je medemens. En dan, alvast een klein voorproefje voor de afsluiting. Dan breekt je licht door als de dageraad. Je zult spoedig herstellen. Gerechtigheid gaat voor je uit. De majesteit van de Heer vormt je achterhoede. En dan geeft de Heer antwoord als je roept. En als je om hulp schreeuwt, zegt hij, hier ben ik. Dus in dat concrete gedrag, daar is opeens de aanwezigheid van God. Die je aan het begin miste. Die komt hier opeens terug. Wat hier staat is iets wat mij enorm verrijkt heeft in mijn leven. En dan ga ik even terug naar het begin als het gaat over, ja, wat was hier nu eigenlijk de zonde? Wat was nu de aanklacht? Had God zich vergist? Was het gewoon een foute aankondiging? Ik denk dat hier wel echt een zonde zit. Maar ik heb altijd geleerd, vanuit hoe ik opgevoed ben en opgegroeid ben, dat zonde dit is. Dat zonde is dat je iets doet wat je niet had mogen doen. Dat snap je wel, hè? Ik steel, maar dat had ik niet mogen doen. Nou, dat is zonde. De zonde is dat je iets doet wat je niet had mogen doen. Volgens mij, als ik Jesaja 58 goed lees, zegt God hier, ja, maar dat is een soort van basislevel. Dat snappen we allemaal ook ergens nog wel. Ja? Zonde gaat veel verder. Zonde is niet dat je iets doet wat je niet had mogen doen. Zonde is dat je iets niet doet wat je wel had moeten doen. Ik zal het nog één keer zeggen. Zonde is dat je iets niet doet wat je wel had moeten doen. Zal ik nog één keer zeggen? Zonde is dat je iets niet doet wat je wel had moeten doen. Je kunt niet niet delen. Je moet delen. Je kunt niet arme mensen zonder eten rond laten lopen. Je moet delen. Zonde is dat je niet doet wat je wel had moeten doen. Voor mij was het nogmaals een enorme eye-opener, omdat ik altijd dacht van, nou ja, dan probeer ik dus ook een goed leven te leiden. Maar wat is dan een goed leven? Dat is dus dat je vooral niet zondigt. En dat is dus dan vooral dat je andere mensen niks ontneemt, niks afneemt. Dus zolang ik niet steel, doe ik niemand onrecht aan. Dan hou ik waarschijnlijk iets over. En dan mag ik dan, natuurlijk mag je iets van weggeven, maar dat hoeft niet. Maar dat kan ik dan wel doen en dat doe ik misschien ook wel. En dan krijg ik een fijn gevoel van, of ik weet niet, maar dat is een soort van mijn eigen keus, zeg maar. Je zit goed op het moment dat je iemand niet iets ontnomen hebt. En vanaf daar is een beetje afhankelijk van je karakter en van je seizoen, van je leven en van allerlei andere factoren hoe je erin zit. Maar de profeet is hier veel radicaler. God is hier door de profeet heen veel radicaler. Zegt nee, die basis die snappen we allemaal wel. Maar als je je nou afvraagt wat ik verkies als vaste, dan is het, ik zal het je nog één keer noemen, je brood delen met hongerigen, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemens. Je moet delen. Je kunt niet niet delen. Dat is mooi, hè? Ik vind het heel erg mooi. Want delen heeft iets in zich. Een beetje een gek vraag. Het kan zijn dat er namelijk nu een enorme druk ligt opeens. Hè? Oh, maar dan moeten wij dus van alles. Ja. Maar kun je delen wat je niet hebt? Nee, dat kan niet. Ja, dat is misschien een beetje een rare opmerking, maar dat kan niet. Dus dat moet je goed onthouden. Dus hier staat niet, ga eerst heel veel geld verzamelen, zodat je het daarna kan uitdelen. Ga eerst zorgen dat je heel veel eten hebt. En dan we zijn allemaal verschillend. We zijn ook door God allemaal gezegend met verschillende gaven. De een misschien met veel geld, de ander misschien met heel veel liefde. De ander kan heel goed bidden, de ander kan heel goed spreken. Die diversiteit die zit in ons. Maar dat wat je gekregen hebt, dat mag je niet voor je houden. Dat moet je delen. Daar moet je de ander in meenemen. Daar moet je de ander in zegenen. Dat legt wel toch, hoe je het ook nuanceert, een verantwoordelijkheid bij ons allemaal. We moeten delen. We moeten naar buiten toe. Ik wil daar een ander vers voor pakken uit Romeinen. En hem dan terugbrengen ook naar het werk wat wij doen bij International Justice Mission. Paulus heeft het denk ik ook begrepen. En Paulus die schrijft in Romeinen 8 over een schepping die lijdt en die zucht als in barensnood. Nou, een schepping die lijdt en die zucht, daar hebben we wel een beeld bij. Hè? Nogmaals, dat zijn die 40 miljoen mensen die vastzitten in slavernij. Ik heb voor mijn werk mogen reizen en ik heb met eigen ogen van dichtbij gezien. Meisjes, jonge vrouwen, verhandeld uit een ander land, vast in een bordeel. Andere landen, kinderen die misbruikt worden achter een webcam. Andere landen, jongetjes die worden misbruikt op een vissersboot. Deze schepping lijdt, deze schepping zucht. En ik heb denk ik niet eens heel veel woorden nodig om dat aan jullie uit te leggen. Deze schepping die lijdt en die zucht. En wat schrijft Paulus? Romeinen 8, vers 19. Zegt hij, de schepping die dus lijdt en zucht, die ziet rijkhalsend uit dat Jezus Christus terugkomt. Toch? Dat is geweldig. Dat zou super zijn, want dan wordt alles goed. Nou, je hoort het al aan hoe ik het verwoord, misschien een beetje flauw, maar dat staat hier niet. Wat staat hier? De schepping, die dus lijdt en zucht, die ziet er rijkhalsend naar uit, naar dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Dat is mooi, hè? Ik vind dat echt mooi, omdat ik hou ook van samenkomen in een gebouw. En van zingen en elkaar bemoedigen en voor elkaar bidden en ons laten inspireren. Als ik het even heel zwart-wit mag zeggen, wat hier staat, is dat die schepping, die lijdt en zucht, die ziet niet uit naar de wederkomst van Jezus. Wij wel. Wij zien uit naar de wederkomst van Jezus. Toch? Daar kijken wij rijk als het naar uit. Maar die schepping, of de wereld buiten dit gebouw, die ziet er rijkhalsend naar uit wie openbaar, dat openbaar wordt wie de kinderen van God zijn. En dat zijn wij. Deze schepping heeft behoefte aan ons. Niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat God voor gekozen heeft om dat op die manier te doen. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Durf jij het aan om in dat licht te stappen? Om jezelf te openbaren? Ik heb een hele rare vraag. Kijk jou aan, Jaap. Ik heb een super moderne horloge waar de batterij van leeg is. Dus ik heb geen idee hoe lang ik aan het praten ben. Heb ik nog 5 minuten? Ja? Oké. Dan wil ik namelijk afsluiten met jullie een verhaal te vertellen wat je hopelijk nooit meer gaat vergeten en waar alles samenkomt. En het is het verhaal van de Heer Jezus op een berg. En de Heer Jezus is aan het vertellen, jij hebt net iets gelezen over de bergreden, de Heer Jezus is aan het preken. En die is aan het vertellen over dat koninkrijk van God. En over dat het anders moet en dat het anders kan. En de Bijbel zegt, er zitten 5000 mannen op die berg. En er moeten ook nog vrouwen bij en kinderen. Er zitten misschien wel 10.000 mensen op die berg. En de Heer Jezus is aan het preken en aan het preken. En op een gegeven moment begint het te schemeren en die berg ligt net buiten de stad. En die discipelen die worden zenuwachtig en die tikken één tikt de Heer Jezus op de schouder en zegt de Heer Jezus, u kunt beter stoppen voor vandaag. Want straks wordt het donker, we hebben niet genoeg eten, dan krijgen we een situatie, je kunt het misschien een klein beetje voorstellen. Ik was pas nog een keer op zo'n mannenbijeenkomst, mannenweekendje-achtig iets, en er was niet genoeg eten. Dat is echt niet leuk. Nee hè? Nee, je moet niet een groep mannen bij elkaar zetten met te weinig eten. Nee. En dan kinderen die ook honger hebben, die gaan aan de broekspijpen trekken en zo, zeg maar. En dan nog moeders die proberen alles te sussen en zo. Dat is een potentieel groot probleem, dat moet je niet willen. Dus dat is heel slim wat die discipelen zeggen. De Heer Jezus kan een beetje stoppen. Wat zegt de Heer Jezus? Je kent het verhaal misschien. Die zegt iets heel raars. Die zegt, nou, ik heb een beter idee. Komt ie? Ik ga nog even door. Regen jullie maar eten. Maar dat kan natuurlijk niet. Je kunt niet met 10 mensen in een uur tijd voor 10.000 mensen eten regelen. Dat kan niet. Dat is gewoon niet mogelijk. Komt-ie? Dat probleem is veel te groot om in zo'n korte tijd met zo weinig mensen op te lossen. Wij hebben een droom. Ik heb een droom. Mijn collega Nelleke is er ook. Heeft ook een droom. Alle mensen bij ITM, we hebben één grote droom. Dat is dat in 2030 dat getal van 40 nul is. Niet 30 of 20 of 10 of 5 of 1. Nul. Weet je wat mensen tegen mij zeggen als ik mijn droom deel? Dat is een beetje dom. Dat is een beetje naïef. Dat kan niet. Want dat probleem is te groot om in zo'n korte tijd met zo weinig mensen op te lossen. Dat is gewoon niet haalbaar. Nou, de Heer Jezus, die zegt het toch. Die discipelen zitten achter hun oren te krabben van, wat moeten we daar nou in vredesnaam mee doen? En dan zit er tussen die mensen een klein jongetje. Die heeft het gesprek opgevangen. Die hoort eten. Die denkt, oh, eten, eten. Ja, dat is waar ook. Ik had een broodtrommeltje gekregen van mama vanmorgen gemaakt. Doet ze broodtrommeltje open. Vergeten op te eten. Dit gebeurt bij kleine kinderen. Dus die doet zijn broodtrommeltje open en die ziet 5 broden en 2 vissen. En nu kan hij 2 dingen doen. En ik hoop dat je dit verhaal kunt linken aan wat ik net gezegd heb. Hij kan nu 2 dingen doen. Het eerste wat hij kan doen is dit. 10.000 mensen, dat is echt heel veel. 5 broden, 2 vissen, dat is echt heel weinig. Ik kan het delen, slaat eigenlijk nergens op. Want dan heeft nog steeds iedereen honger. Plus, dan heb ik geen eten. En het was mijn lunch, dus ik heb eigenlijk al honger. Weet je wat ik doe? Het is van mij, ik eet het op. Mag dat? Ja, ja, mag in principe wel. Het is zijn broodtrommel. Super realistisch. Doet hij niet. Oké, dat is het ene. Het andere wat hij kan doen, deed hij gelukkig ook niet, is dit. 10.000 mensen, 5 broden, 2 vissen. Oh, dat moet wel genoeg zijn. Heer Jezus, maak u geen zorgen. Alsjeblieft, ik heb de oplossing van het probleem. Ik had gelukkig nog wat. Dat doet hij ook niet. Dit is wat hij doet. Hij kijkt om zich heen. Hij ziet een heel groot probleem. 10.000 mensen die honger hebben. Hij kijkt in zijn broodtrommel. Hij ziet 5 broden, 2 vissen. Hij kijkt omhoog. Hij ziet Jezus en hij zegt, alsjeblieft. En dat wat hij in zijn broodtrommeltje heeft, legt hij in vertrouwen in de handen van Jezus. Niet een stiekem een notitie erbij, u kunt het tot beste op deze manier gebruiken, denk ik. Maar u moet vooral zelf weten, maar dit lijkt me slim. Hij kijkt wat hij heeft en hij legt het in vertrouwen in de handen van Jezus. Dat is alles. Dat is wat ik elke dag probeer te doen als ik naar kantoor ga. 40 miljoen mensen. Dat probleem is veel te groot. Ik heb daar geen oplossing voor, geen routekaart. En mijn 5 broden en mijn 2 vissen zijn veel te klein om dat in 2030 op te lossen. Elke ochtend, dat zeg ik niet om op te scheppen, maar elke ochtend, alle iJammers in 34 plekken over de hele wereld verspreid, alle 1200, doen 1 ding hetzelfde. 30 minuten de tijd nemen om te kijken wat zit er in mijn broodtrommeltje vandaag en het in de handen van onze Heer leggen. En wat doet Jezus? Hij gaat vermenigvuldigen. En dat is dan toch nog de bemoediging. Als u het aandurft, als jij het aandurft, als ik het aandurf, ik sta elke zondagochtend net zo hard tegen mezelf weer te preken. Als wij het aandurven om dat wat God ons in ons broodtrommeltje gelegd heeft, in vertrouwen terug te leggen in zijn handen, oftewel als wij het aandurven om te delen, hij doet het wonder. Hij vermenigvuldigt, er was eten over. Niet krap van, nou, we redden het net. Is toch mooi dat we misschien in 2025 al wel klaar zijn. Overvloed. Er was over. Als jij het aandurft om te delen, God gaat vermenigvuldigen. Dat is de belofte. Amen. Voor ons werk bij International Justice Mission betekent dit verhaal wat ik net met jullie gedeeld heb, heel concreet dat we ons inzetten om die 40 miljoen mensen uit slavernij te halen. En dat doen we eigenlijk op 4 manieren. We bevrijden de slachtoffers samen met lokale autoriteiten. We bieden ze nazorg aan. En het derde wat we doen is dat we met advocaten en juristen proberen om de daders veroordeeld te krijgen, zodat er echt recht zal plaatsvinden. En het vierde wat we doen is dat we kijken waar in het systeem kunnen we dit structureel veranderen. Waar zit het probleem? Heeft het met onkunde te maken? Heeft het met onwil te maken? Hoe kunnen we het duurzaam voor de toekomst oplossen? Vandaag heb ik het grote voorrecht om jullie uit te nodigen om daar ook aan deel te nemen. En dat kun je doen op 3 manieren. Het allereerste wat ik je wil vragen is, zou je het verhaal wat ik vanmorgen met jullie gedeeld heb, ook willen delen? Met in ieder geval 1 iemand. Want we zijn hier in de kerk, dus ik mag hele geestelijke taal gebruiken. Ik denk dat dit alleen maar kan bestaan omdat het in het donker gebeurt. Ik heb nog nooit iemand gehoord waarbij ik het verhaal vertelde over meisjes die in een bordeel verkracht worden, die dan zei, ja, ik vind het eigenlijk wel prima. Ik denk, als wij met elkaar dit in het licht brengen, letterlijk, door erover te praten, dan is dat al een hele mooie stap naar een betere wereld. Het tweede wat ik je zou willen vragen is, zou je voor ons werk willen bidden? Zou je voor mijn collega's willen bidden? Het is echt heel moeilijk werk. Collega's die undercover gaan op plekken waar je liever niet wil komen om te kijken wat er gebeurt. Collega's die bevrijdingen doen. Collega's die nazorg aanbieden aan levens die echt kapot zijn, maar waarvan we geloven en zien dat God ze herstelt. Kortom, zou je voor ons werk willen bidden? En het laatste wat ik je aan zou willen vragen is, zou je Freedom Partner willen worden? En een Freedom Partner is iemand die het verhaal deelt, die voor ons bidt en het mogelijk maakt met een financiële maandelijkse vergoeding. Onder jullie stoel, of onder bijna alle stoelen, een beetje verspreid over de zaal, liggen deze kaartjes. Daar staat op, ik laat niet los. En als je die open doet, dan zie je daar een, we zeggen wel eens een invuloefening, maar dan zie je daar een mogelijkheid om dat te doen. Als jullie dat vandaag doen, dus even gewoon heel erg praktisch, als je dat vandaag doet, ik ben hier, mijn collega Nelleke is er ook, en straks bij het koffiedrinken hebben wij een tafel achterin de zaal klaarstaan. Als je dat doet, dan alvast heel hartelijk bedankt, dan mag je hem invullen en dan mag je hem bij ons inleveren. En als een kleine blijk van waardering hebben we twee dingetjes meegenomen. Allereerst hebben we armbandjes meegenomen. Die zijn gemaakt in Calcutta door meisjes die bevrijd zijn. En nu bij een fabriek werken die armbandjes, sieraden, tassen en allerlei kleding maakt. Hier binnen staat ook nog het verhaal. Of eventueel hebben we ook nog een ander kettingje met hoop als een blijk van onze waardering. Maar deel alsjeblieft het verhaal, bid voor ons werk en als God het in je hart legt, word Freedom Partner. En dan wil ik aan Jaap vragen om met ons de dienst af te sluiten. Als bemoediging voor jullie, nog 3 versen uit Jesaja 58, want we begonnen met de afwezigheid van God. Hè? Dat koninkrijk van nu komt er nog wat van. Vervolgens de oproep om actief dingen te gaan doen. En de belofte is dat je in dat actief dingen doen God ontmoet. Hoor maar. Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbandt, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt, niet wat je over hebt, hè? Wat je zelf nodig hebt, en de verdrukte geul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen. Je duisternis wordt als het licht van het middaguur. De Heer zal je voortdurend leiden. Hij zal je verkwikken in dorre streken. Hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Amen.